In Genesis 12 waren wij inmiddels terechtgekomen, dacht ik. Althans, wij waren terechtgekomen bij de introductie van Abraham. Dat is reeds op bladzijde 16, officiële nummering in mijn Bijbel. Met nog iets van bijna 1200 te gaan of zo. Niettemin zijn wij bij Abraham reeds op de helft van de totale Oud-Testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen een jaartje of 2000 na Adam met nog een jaartje of 2000 te gaan tot op Christus. En die periode van 2000 van Abraham tot Christus wordt weer verdeeld ruwweg in 1000 jaar tot aan David en dan nog 1000 jaar van David tot aan Christus. Maar zoveel hebben we nog niet gehad, zoveel is hier niet gebeurd, zoveel is hier niet beschreven. Maar we krijgen hier de introductie van Abraham die in de rest van de Bijbel, om zo te zeggen, een belangrijke functie vervult. In ieder geval de functie van voorbeeld, want hij wordt in het Nieuwe Testament, in met name Galaten 3, genoemd Abraham de vader aller gelovigen. En bovendien heet hij gewoon ook vader Abraham, juist omdat hij voorbeeld is en omdat heel wat lijnen in de Bijbel terug te voeren zijn tot Abraham, en beter is natuurlijk te zeggen andersom. Vanuit Abraham en zijn omstandigheden worden heel wat lijnen getrokken naar nieuwtestamentische tijd. Dat is ook feitelijk de achtergrond van heel de roeping van Abraham. Want het is niet maar de roeping van deze man. Er zit veel meer achter, want het is feitelijk de aanloop ook naar de roeping van een heel volk. Minstens één, maar eigenlijk velen, staat er, vele volken, die uit hem zouden voortkomen en die daarna een rol spelen in de heilsgeschiedenis op enige wijze. Dat is dan weer zo, niet omdat het rechtstreeks van doen heeft, dat wil zeggen kausaal, met de, laten we zeggen, de zaligheid van de mens, de individuele mens, met uw en mijn zaligheid of iets dergelijks. Maar het is omdat God het nou eenmaal wenselijk geacht heeft om het een en ander met betrekking tot zijn heilsplan ook te illustreren. Namelijk om het op het wereldtoneel te brengen. En ik bedoel letterlijk wat ik nu zeg. Want Abraham wordt een aanschouwelijk voorbeeld van Gods handelen. En datzelfde geldt voor dat volk wat dan uit hem uiteindelijk voortkomt. Het volk Israël. Want het is niet zo, zoals dikwijls gedacht wordt, dat God een ander plan heeft voor Israël dan voor de rest van de wereld of zo. Met betrekking tot de eeuwige zaligheid. Het brengt mij meteen bij een ander hardnekkig idee. Dat is dat alles wat in de Bijbel staat op een of andere wijze moet bijdragen aan uw of mijn, nou u en mijn zullen we dan maar zeggen, anders moeten we nog kiezen ook, maar u en mijn zaligheid. Je moet er voor jezelf wat aan hebben, is het idee, en anders is het zinloos. Ik vind het een dwaas idee, omdat het meeste van wat ik in de Bijbel lees, dat kan ik niet in relatie brengen tot de individuele zaligheid van een mens, laat staan van mijzelf. En ik denk dat er nogal wat mensen zijn die ook datzelfde idee hebben. Sommigen heten zelfs streng gelovig, dan wel orthodox-christelijk. Die lezen de Bijbel, maar hebben ook niet het idee dat het over hun eigen zaligheid gaat. Want daar komen ze ook niet tegen. En sommigen denken dan dat ze op die grond dan ook voor eeuwig verloren zijn. Het zijn hardnekkige misverstanden. Ik ga het liever niet toelichten hoe dat dan allemaal uitwerkt en wat voor theorieën daaruit ontwikkeld zijn geworden. Dat heeft niet zoveel zin. Het gaat erom wat er dan wel aan de hand is. En kijk, wat wij hier vinden is inderdaad dat één man geroepen wordt door de Heer met de opdracht, dat was Genesis 12 vers 1, ga uit uw land en uit uw maatschap. Dat is de in bredere zin de familie, de maatschap. En uit uw vaders huis, dat is in engere zin, smallere zin, de familie. En dan ga daaruit. En dit is ook letterlijk en geografisch, namelijk ga naar het land dat ik u wijzen zal. En vervolgens, en ik zal u tot een groot volk maken, zodat u ziet dat de roeping van Abraham niet de roeping is, maar van één individu. Hoewel het dat was, maar dat is maar het begin. En het wordt ook meteen gezegd dat het dat is. Het is het begin van een ontwikkeling. Namelijk, ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Dat wil zeggen dat zijn naam tot de lengte van jaren en in alle breedte gekend en geroemd zou worden. En daarom hebben we het vanavond nog over hem, Abraham. Zelfs weten wij dat zijn naam misbruikt is geworden. Ja. Maar goed, over liedjeszangers zullen we het verder niet hebben. Maar doe maar. Het schijnt zelfs dat we... Maar ik ga daar niet op in hoor. Maar het schijnt zelfs dat er hele... religieuze richting aan hem ontleend is. We kennen de Brahmanen. En voor zover wij er iets mee kunnen met die term... is het, en het historisch is, dan is de term Brahmanen afgeleid van de naam van Abraham. De man was een bekende man, een grote man en ook met ideeën. Ik bedoel, met een geloof, met een wereldbeschouwing en wat het maar was. In ieder geval, hij verwachtte voor de toekomst iets. De stad die fundamenten heeft enzovoorts. Dat is wat in het Nieuwe Testament van hem gezegd wordt. En ik ben persoonlijk van mening, maar dat heb je al eerder van mij gehoord, mag ik hopen... dat wij in het algemeen geneigd zijn Abraham te onderschatten... en te denken dat is de een of andere Bedouin die dan een kudde erop nahoudt... en een beetje wat rondtrekt daar zonder vaste woon- of verblijfplaats enzovoorts. Een soort zwerver. En als het mee zit dan nog een sheik. Dat schijnt er nog heel wat te zijn. Maar dan toch. Maar de geschiedenis... manifesteert zich anders. De geschiedenis van Abraham manifesteert zich in ieder geval als een die nauw verbonden is met enige koningen. Het zij in de nabije omgeving, het zij in de verre omgeving. Tussen welke hij dan ook nog een belangrijke rol speelt. Hij had er zich wel van teruggetrokken. Maar bij gelegenheid loopt hij toch tegen ze op. Of zij tegen hem. Dat is met name dan in ieder geval in hoofdstuk 13... maar daarna nog een paar keer, dus vooruit maar. En verder, en dat heb ik u vorige keer ook al gezegd... deze geslachtslijn die hier gevolgd wordt tot op Abraham... en het is een geslachtslijn die niet noodzakelijk verloopt... via de eerstgeborene, althans de natuurlijke eerstgeborene... deze geslachtslijn, voor zover die gevolgd kan worden, ook na Abraham... leidt maar tot één doel, het leidt namelijk tot de Heer Jezus Christus. En daar houdt die lijn ook op. Begrijp me niet verkeerd, ik sta niet te beweren dat er geen andere geslachtslijnen te volgen zijn, van Adam tot in onze dagen aan toe, dat zei ik niet. Ik zei alleen voor zover dat een rol speelt en voor zover in de Bijbel ergens melding van gemaakt wordt, is er maar één geslachtslijn die telt... En dat is vanwege de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Want het is van belang dat de Heer Jezus is de Zoon des mensen. Dat wil zeggen de Zoon van Adam. En die lijn die loopt van Adam via Noach logischerwijze, want je kan daar geen kant op. Hè? Maar loopt via Noach en dan via Sem, via met name Abraham en dan... via Isaac, Jacob, Juda. Dat wil zeggen, dat is de koninklijke lijn die gevolgd wordt. Dat weten we zeker dat het van belang is, want ook al zou het u niks kunnen schelen, dan nog moet ik erop wijzen dat zowel het Matthäus-evangelie als het Lucas-evangelie melding maken van deze geslachtslijn. In Matthäus wordt zelfs daarmee begonnen. Zij het dan dat de draad wordt opgepakt bij deze Abraham. Daar begint hij mee. En wat er verder volgt. En dan specifiek David. Want het heet het boek des geslachts. Het begint zelfs met de termen uit Genesis. Hè? Het boek des Eletoldood. U kent het langzamerhand. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Of andersom, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat maakt me nou niks uit. Maar het gaat er maar om dat dat die lijn is die terechtkomt bij Jezus gezegd de Christus. Want zo staat het daar. En bij gelegenheid worden zelfs nog generaties geteld. In Matthäus 1. In Lucas wordt de lijn vanaf de Heer Jezus teruggetrokken via zijn wettige vader. Dat staat er ook, men heeft het alleen wegvertaald. Maar het staat er wel, er staat... Jezus, alzo men meende, in de Statenvertaling, de zoon van Jozef. Hetgeen een misverstand is, want er staat niet alzo men meende, er staat naar de wet. Want nomisos betekent volgens de wet. Dat wil zeggen, er staat dus een veel sterkere term nog. Er staat de wettige zoon van Jozef. En ik weet niet of u weet hoe dat zit met de wet. Maar het is van oudsher zo dat als het kind geboren wordt binnen één huwelijk, dan is het wettig. Het heet zelfs, dan is het echt. En je kunt het ook buiten echt hebben. Dat is het probleem. Maar binnen het huwelijk, dat wil niet eens zeggen dat het kind binnen het huwelijk, dus na de bruiloft, om zo te zeggen, verwekt moet zijn. Want wij weten allen dat in veel gevallen daar toch wel enige maanden aan mankeren. Tenminste, ik heb zo mijn genealogische lijsten van allerlei familie enzovoorts. Het zou je gedacht zijn hoe vaak dat toch anders ligt. Dat wil zeggen, niet binnen het huwelijk verwekt, maar wel binnen het huwelijk geboren. En daar gaat het maar om. En wat ook nog wel gebeurt, is dat het kind geboren wordt voordat er getrouwd is. Maar dat dan als er getrouwd wordt, dan staat er in de akte, in de trouwakte, 1 of 2 of 3 of hoeveel kinderen maar, geëcht. Dat wil zeggen, alsnog erkend enzovoorts. Hoe dat juridisch precies in elkaar steekt, weet ik niet. Ik heb er nooit mee te maken gehad rechtstreeks, dus vooruit maar weer. Maar het gaat om de wet. En vandaar dat er in Lucas staat, de wettige, want dat is de enige echte goede vertaling. Je neemt je woordenboek, nomisus is wettig. De wettige zoon van Jozef. En dat was zij. Niet alleen in Lucas, maar zelfs in Matthäus. Want u wordt geacht te weten dat de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus in Matthäus plaatsvindt aan het adres van Jozef, gij zonen Davids. En hij wordt aangespoord om niet te aarzelen om Maria tot zich te nemen als zijn vrouw, want wat in haar verwekt is, dat is van de Heilige Geest, enzovoorts. Maar het gevolg is dat de Heer Jezus geboren wordt binnen dat huwelijk van Jozef, en dus inderdaad officieel en wettige erfgenaam. Of het van belang is, ja, maar daar heb ik het nou verder niet over. Toe maar. Dus vervolgens terug naar Genesis even weer. Waar het over gaat namelijk is de roeping van Abraham is uit die koninklijke familie, waarin we dan toch in ieder geval in hoofdstuk 11 vers 21 Sargon van Arcadië herkennen. Omdat hij de geschiedenisboeken gehaald heeft, duidelijk. Als de eerste grote keizer, als de eerste man die koninkrijken aan zich onderwierp. En uit die tak, uit die lijn van erfgenamen, wordt Abraham geboren. Blijkbaar niet als de direct aangewezen troonopvolger. Niet bovenaan het lijstje. Dat weten we zeker, want die had zelfs 2 oudere broers. Maar het is nog maar de vraag of Terach de oudste was van Nahor uit vers 24 en 25 van hoofdstuk 11. Dat weten we niet. Wat wij leren onderweg namelijk, waarschijnlijk al geleerd hebben, mag ik hopen, is dat onderweg de Heer er zich mee bemoeit. Hij zegt, ja, maar die wil ik niet hebben. Ik vererf het een en ander langs deze route. Zie? En in dit geval, het vreemde is, Abraham moet dan zijn land en zijn maagschap, zijn vaders huis, verlaten. Dat wil zeggen, hij moet er afstand van nemen, maar wij gaan met hem mee. Dat wil zeggen, daarmee verlaten wij het land en de maatschap en het vadershuis van Abraham. En wij volgen vervolgens Abraham, die dan toch op een of andere wijze zijn natuurlijke achtergrond en biotoop, hoe noem je zoiets, verlaten heeft, zijn normale milieu. En inderdaad, als een soort vreemdeling ergens, inderdaad rondtrekt met vee, maar niettemin was zij van hoge kom af. En het was in dagen dat die dingen wissenwaarachtig nog telden. En dat bleef ook nog duizenden jaren zo trouwens. Maar die dingen gebeuren. Wij kennen dat trouwens. Ja, in Nederland kennen we dat ook. Voor mensen van de familie, koninklijke familie, die dan niet voor de troon in aanmerking kwamen. En dan eigenlijk maar, het liefst maar een beetje de herenboer uithingen, om maar eens wat te zeggen. En in de... Onder de Habsburgen is trouwens, in Oostenrijk is beroemd Erzherzog Johan. Dat is 200 jaar geleden of zoiets, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet precies meer. Maar dat was een van die zonen die inderdaad niet er in aanmerking kwam om de keizer op te volgen, om zo te zeggen. Maar, en dus heette die dan Erzherzog, want dan krijgen ze een andere titel mee. Maar die was gewoon een boer, eigenlijk. Die hield zich bezig met het landleven. En zijn bijnaam was Jodler. Erzherzog Johan Jodler. Zo van, die liep een beetje te jodelen tussen de bergen en in de bergweiden enzovoorts. Maar goed, hij heeft wel een reputatie opgebouwd. Zoiets. Een beetje zonderlinge figuur werd het dan. En wij hebben in Nederland gehad prins Hendrik, de zeevader. Die heette niet voor niks zo. Kortom, ze vielen een beetje buiten de orde. Maar daarmee hielden ze nog wel degelijk hun titel en hun status enzovoorts. En dat is met Abraham blijkbaar ook gebeurd. Vandaar dat hij... ik loop natuurlijk weer vooruit, maar... hij komt hier in Canaan dan, uiteindelijk. Maar in vers 14 al, daar ben je nog maar een halve bladzijde verder, geschiedde het als Abraham in Egypte kwam, enzovoorts. Want hij trok door naar Egypte. Eigenlijk had ik moeten zeggen, niet vers 14, maar vers 10 had ik moeten zeggen, eigenlijk al. Er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte. En raad eens wie die daar tegenkomt. Het overkomt ons nou nooit, bedoel ik. Hè? Hij is meteen in contact met de farao. Je denkt het niet dat de een of andere beduïn of boer of burger of buitenlui, of hoe die je dat maar noemen moet, zomaar in contact komt met de koning van dat rijk. Zo werkt dat toch niet? Maar hij wel. En farao krijgt zelfs kennis aan Sarah enzovoorts. U kent dat verhaal toch? Een generatie later gebeurde trouwens weer bij Isaac en Rebecca. En dat betekent dat ze die contacten hadden op dat hoger niveau. U weet wel, ons kent ons en hoe dat maar heten mag enzovoorts. Je zou over die man niet gering moeten denken, Abraham. Maar wat er gebeurt eigenlijk hier is dat de roeping van Abraham een roeping is weliswaar, zoals u weet, uit der Galdeeën, want zo heet dat, want zo stond het in hoofdstuk 11 vers 31 enzovoort. Dat is uit, populair zeggen we dan, uit Babel. Daar is altijd verschil van mening over, want de vraag is maar wat Babel heet en wanneer dat was. U weet toch, wij zijn Hollanders. Hier, we zijn weer in Noord-Holland, geloof ik. Nee, het is Utrecht hier. Het Sticht. Nou ja, goed. Maar Hollanders, maar er was een tijd dat heel Holland heette Friesland. En alles boven de rivieren heette Friesland. Er is het nu helemaal. De Friesen zijn zelfs helemaal doorgedrokken. Ze kwamen uit het oosten, langs de kust konden ze niet verder. Dus door Groningen, Friesland en dan wat nou Noord-Holland is. Want dat meer was er ook nog niet, maar goed. En de Wormeren, de Purmeren, nou ja, laten we zitten. En dan naar het zuiden en zo. En dan het zuiden dwars door Vlaanderen heen. En dan tot in Parijs aan toe. Want Parijs is Peres, is gewoon Fries. Die naam is dat. Ik verzin het niet. Dat in de fatsoenlijke geschiedenisboek of adreskundeboeken staat dat gewoon. Zij Friezen. Die zijn alleen daarna weer teruggejaagd door de Franken die de Friezen weer naar het noorden joegen enzovoorts. En dus, wat is Friesland? Het hangt er vanaf over welk jaar je het hebt. En dat is met Babel ook zo. En de Chaldeën, want de Babyloniërs worden wel degelijk geacht Chaldeën te zijn in de Bijbel. Alleen als wij tegenwoordig de locatie van Ur aanwijzen in Mesopotamië, dus dan zeggen we, nou, dat is nog wel een paar kilometer, een paar honderd kilometer zuidelijker dan het oude Babel. Dus ja, dat is wat verwarrend, die begrippen liggen over elkaar. Maar doe maar. Waarom ook niet? Wij praten over Saksen en Neder-Saksies. En daar bedoelen we mee de bewoners van Oost-Nederland. Zolang het niet Limburg is trouwens, maar ja, iets noordelijker. Dat heet toch Saksies? Maar die Saksen die hebben gewoond hier aan de Noordzeekust, hier in Nederland. Alleen die zijn daar verjaagd geworden weer, naar het oosten toe. En dus Sassenheim heet Sassenheim. Dat betekent het huis van de Saksen. Want dat is wat het is. Maar die Saksen zijn daar al lang wegverdreven weer naar het oosten van Nederland. Maar als je Saksen zoekt, het land, dan ben je in Oost-Duitsland. Aan de grens met Bohemen. Dat is Saksen. Maar dan verder deze kant op, dan krijg je Neder-Saksen. Dan wordt het lagerland, zal ik maar zeggen. Want die lui die hebben wat afgereisd in de dagen van de volksverhuizingen enzovoorts. Dus ja, adreskundige aanduidingen valt me er niet meer lastig. Ur der Chaldeeën lijkt me duidelijk, het is in Mesopotamië. Ur ligt nogal ver naar het zuiden. Maar dat is het dan ook. En dus heeft hij heel de rivier af moeten lopen naar het noorden toe. En daar zijn ze een tijdje blijven hangen. U weet wel, in een plaats die ze Haran noemden, naar de oudste broer van Abraham enzovoorts. En pas toen vader Terach overleed, zijn ze vanuit Haran alsnog doorgetrokken, althans Abraham. Maar de familie van Nahor is daar blijven hangen. En dat heette dan later Paddan Aram enzovoorts. Want op de achtergrond van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob in Canaan, op de achtergrond daarvan vinden we Paddan Aram en de familie van Nahor en zijn afstammelingen, Betuel enzovoorts. En daar kwam dus inderdaad Rebecca vandaan en daar woonde oom Laban en zijn twee dochters, Lea en Rachel, weet u nog? Ze waren op de achtergrond. Die waren nooit meegegaan naar Canaan, maar die waren de backup. En dat heeft een doel. Want ze fungeerden ook duidelijk als een backup. Ik moet het daar nu nog niet over hebben. Maar waar we het wel over hebben, is dat die roeping van Abraham en de daaruit voortkomende roeping van Israël niet op hetzelfde niveau ligt als de geschiedenis die hieraan vooraf ging. Ik zal het anders nog vertellen. Heel anders. Vanaf Adam hebben wij van doen met wat wij gemakshalve noemen, hang me er niet aan op, maar ik ga ook niet andere uitdrukkingen bedenken. Wij noemen het gemakshalve de bedeling van het geweten. Zo van, officieel in de Bijbel vind je de mens niet verdeeld in volkeren. Want dat kwam pas na de vloed van Noach. Dat is van latere datum. Je vindt de individuele mens. Je vindt geen wet. Je vindt geen voorschriften, geen eisen die God aan de mens stelt. Alleen God verwacht blijkbaar dan toch dat hij geloofd wordt en dat zijn woord serieus genomen moet worden. En voor zover we iets weten over dat woord van God in de dagen vanaf Adam dus. Nee, na Noach wordt het iets gecompliceerder, maar daar heb ik het nog niet over. Voor zover we er iets van weten, is het niet veel anders dan laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat die heerschappij hebben over het over de hele aarde en over het over de vissen de zee en over het gevogelte de zee, en over al het gedierte dat de aarde kruipt enzovoorts. Dat weten we ongeveer. Wij weten ook, als we tenminste niet eerst belast zijn geworden door allerlei wilde verhalen en suggesties, wij weten ook dat daar niks van terechtgekomen is. En dat je het eigenlijk als Gods last, ik zeg het nou een keer wat sterker, maar toch, dat je het eigenlijk misschien wel als Gods lastelijk moet beschouwen om te beweren dat Adam beelddrager Gods was. Iemand zei, wat staat er toch? Dan zeg ik, nou, dat hangt nog. Of dat er staat, dat hangt er vanaf hoe je het lezen wil. Want je zou me kunnen begrijpen, uit wat de Bijbel er nog meer over te zeggen heeft, dat de uitspraken over Adam sowieso van profetische aard zijn. En dat is precies wat ik probeer te zeggen. Het ging over Adam, maar met Adam ging het meteen mis. Oh ja, nou denk ik ineens weer aan die appel. Ja, ging meteen mis. En sindsdien, zoals we ooit gezegd, zitten wij met de gebakken peren. Maar toe maar. Die heb ik op Urk geleerd. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Maar toen wat. Met Adam ging het meteen mis. En toen kreeg hij twee zonen. Daar ging het ook mee mis. Dat is duidelijk. En niet maar een klein beetje, maar heel erg. Dat wil zeggen, het was sowieso mis. Het was eigenlijk een misse man, eigenlijk die Adam. Maar de Bijbel zegt, er was een voorbeeld. Romeinen 5, staat er letterlijk. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou, maar met name een omgekeerd beeld. Ik vertel dat wel vaak, misschien heb ik het hier verteld in die midden, dat weet ik dan niet. Dat zal haast wel. Maar goed, hij was een omgekeerd, nog niet gelijk al zo. Dat is wat Romeinen 5 daarover zegt. Van Adam één ongehoorzaamheid en het ging helemaal fout. En van Christus, de echte Adam, de tweede Adam, de laatste mens, één gehoorzaamheid. Enzovoorts. Door gelijk ze allen in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Ik noem maar wat. Deze was het 1 Korinthe 15 trouwens. Verkortom, de woorden over Adam zijn woorden over Christus. En ik weet het zeker, want het staat zwart op wit in de Bijbel. Dan moet je alleen de route volgen van Genesis. Ja, daar kom je misschien niet op, maar dan vertel ik het u wel. Dan moet je de route volgen van Genesis 1 naar Psalm 8. Want dan wordt gevraagd, wie is die mens? Die dan heerschappij zou hebben over het gevolgde, de hemelse gedierte, des velds en wat het maar was. En er staat bij wie het is. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Staat erbij. Dat is het eind van de psalm. Maar mocht je die missen, dan krijg je het antwoord in Hebreeën 2. Nog steeds de vraag uit Psalm 8. Wie is die mens dat gij zijner gedenkt? En het antwoord is Jezus. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. Aan wie alle dingen onderworpen zijn. Er staat er gewoon zwart op wit. Staat de vertaling alstublieft. Want anders dan krijgen we nog grotere problemen en dan wordt het nog moeilijker ook. Maar het gaat om de individuele mens vanaf Adam. En de bedoeling is dat men vertrouwt op de Heer die beloofd heeft een mens die beelddrager Gods is. En de vraag is, wie was dat? Nou, Adam was het niet. En David in zijn dagen, in Psalm 8, zegt, en ik ben het ook niet. Want dat is de strekking, althans de historische strekking van die psalm. En wie het dan wel is, vraagt Paulus, althans de Hebreeënbrief, die zegt gewoon, natuurlijk, dat is de Heer, dat is Jezus. Enzovoorts. Nou goed. Dat gezegd zijnde, komen wij 1656 jaar verder, of zoiets, kijk niet op een jaar, maar zoiets komen wij bij Noach. En dan het jaar van de vloed. En dan na de vloed krijgen wij dan wat wij noemen de bedeling van het menselijk bestuur. human government, want het is de Engelse term eigenlijk. Maar hoe moet je het anders noemen? Ik ben geneigd te zeggen, die vanaf Adam noem ik die bedeling van de individuen. En die duurt voort tot aan de jongste dag aan toe. Want de vraag blijft of wij mensen individueel dat woord van God accepteren. En daar onze hoop op vestigen, zal ik maar zeggen. Dat verandert in al die eeuwen niet. Heb je dat nog? Alleen er is sinds Noach wat bijgekomen. Dat is dat de mensheid onderverdeeld wordt in volkeren. En u weet, wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Dat staat wel niet in de Bijbel, maar ken iemand die zou nou zeggen, maar het had er kunnen staan. Maar toen wel. Maar ik vind het leuk om het zo te zeggen, want God heeft de mensheid verdeeld in volkeren. En zelfs in laatste instantie heeft hij scheiding gemaakt tussen 2 stammen van Israël en 10 stammen van Israël. Althans, een 2-stammenrijk en een 10-stammenrijk, als je het zo wilt noemen. Tussen Juda en Efraïm. Er staat ook uitdrukkelijk in 1 Koningen 12, meen ik, dat de Heer zegt, denk erom, dit is van mij geschied. Dus verander het niet. En als het toch veranderd moet worden, komt het pas in de wederkomst van Christus. Want wanneer de Heer zelf dat wat hij gescheiden had in het verleden weer samen zal brengen. Nou, dat is een heel onderwerp natuurlijk, maar goed, daar hebben we het nu verder niet over. Het gaat erom dat de mensheid verdeeld is in groepen, in volkeren. Hetgeen natuurlijk alleen zinnig is als die volkeren ook inderdaad een eigen volksaard hebben. Dat heeft men ook, laten we zeggen, zo'n wat 6000 jaar min 200 geloofd. Dat ze, nou ja, weet ik het. Men heeft dat ook altijd geloofd, volksaard. Als ik mijn encyclopedie uit de kast trek, staat dat er gewoon in. Nou, misschien niet in alle, maar ik heb er nog wel een paar, dus vooruit. Maar ik zou het u kunnen laten zien. Dan lees je over een bepaald volk. En dan wordt er gezegd, ze hebben hun lijfgeur is dit of dat. Of er staat, ze hebben niet een specifieke lijfgeur. Ze hebben aanleg voor zus en niet aanleg voor zo. Je kunt goed zaken met ze doen, ze zijn betrouwbaar. Of juist het tegenovergestelde, staat er allemaal in. Ja, ja, en dat is toch nog altijd een jaartje of 100, 150 na de Franse Revolutie, hoor, dan toch nog wel. Maar goed, tegenwoordig mag dat er niet meer in staan, hè. Omdat wij bedacht hebben dat we dat niet willen weten. En we gaan net doen alsof dat niet het geval is. En als we nou dat allemaal maar ontkennen en die waarheid ten onder houden, dan komen we bij een waarheid die we zelf bedacht hebben. Ik vind het absurd. Maar er zijn mensen die ervoor doorgeleerd hebben, die dat in alle ernst beweren. Dat het zo gaat. En wat men doet is dus de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ik weet wel dat de waarheid misbruikt wordt. Ik weet dat de Bijbel misbruikt wordt. Dat gebeurt met alles. Daar kan je als zodanig niks aan doen. Maar daarmee moet je de waarheid niet wegnemen. Zo, want het is gevaarlijk, ze misbruiken het. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, als je de genade gepredikt hebt en het is nog nooit gebeurd dat iemand het verkeerd heeft begrepen, heb je het nog nooit goed gedaan. Ik denk er nu nog steeds over na. Ik zie in gedachten mijn vader liggen, die had me kunnen overlijden toen eigenlijk, maar dat is niet gebeurd. Maar die zei tegen mij, zei die, denk erom, wij prediken de genade. En ik weet dat er misbruik van gemaakt wordt voor losbandig en liederlijk leven. Hij zegt, maar Ab, we hebben geen andere boodschap. Zo is het me net. Dus ja, wat de Bijbel leert is dat God de mensheid verdeeld heeft in volkeren. En ik ben inderdaad van mening, ook met enige historische kennis overigens, dat het toch wel nuttig is dat mensen met gelijke instelling en levensopvatting en levensbeschouwing, dat die ook een eigen thuis hebben, in één huis wonen als familie, of in één dorp wonen bij elkaar. U weet toch dat die dorpjes op de Veluwe, men zegt het is de Bijbelbelt, maar ze zijn echt allemaal verschillend, hè? Ze hebben zelfs een verschillende dialecten. Ik heb iemand gekend die kan horen of iemand uit Wezep of uit Wapenveld of uit Heerde komt. En die liggen, hoeveel is de afstand tussen die dorpjes? 5, 6, 7 kilometer. Zoiets. In Amsterdam geldt dan dat je kunt horen of iemand uit die straat of uit die straat komt. Of uit die wijk of die wijk. Het is ander volk. En dat is nuttig. Daarmee kun je elkaar wel bezoeken. Maar het heeft ook voordelen dat je dat je een beetje apart bent. Enzovoort. En van democratie moet ik u zeggen dat algemeen bekend is. Dus, dat is van oudsher trouwens ook bij de invoering van de democratie hier in de westerse wereld, dat ook toen uitdrukkelijk gesteld werd dat democratie alleen kan onder min of meer gelijkgestemde mensen. Ze moeten een belangrijke gemeenschappelijke culturele basis hebben. Als dat er niet is, gaat het nooit werken. Het ligt te ver uit elkaar. En u weet, men heeft het tegenwoordig over polarisatie. Daarmee trekt men de dingen uit elkaar, maar dan werkt de democratie niet meer. Gaat nou helemaal niet. En het idee dat je dit kunt bewerkstelligen, democratie, over de hele wereld en over alle volkeren, dat het overal werkt, dat is volstrekt onmogelijk. En meer zal ik daar niet over zeggen, want daar bent u niet voor gekomen natuurlijk. Maar apartheid heeft wel degelijk een goede grond. Dat het misbruikt kan worden. En dat er omstandigheden zijn waarin apartheid dan toch te apart is, om zo te zeggen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar verder geef ik daar geen waardeoordeel over. Maar het idee van grenzen en ander volk, ander land enzovoort. Ja, dat is dan maar helemaal zo. Maar God heeft dat gedaan. En met een bepaalde doelstelling uiteraard ook. Tegenwoordig hebben ouders niet meer zoveel kinderen. Maar vroeger hadden ze wat meer kinderen dan tegenwoordig. En toen wist men nog heel goed dat het ene kind moest je anders opvoeden dan het andere. Wat het ene kind nodig heeft, heeft het andere niet nodig en andersom. Je moet je daar aan aanpassen. En mijn moeder heeft zich wel eens beklaagd achteraf. Helemaal achteraf aan mij van, ik had 8 kinderen, maar ze waren alle 8 verschillend. Dus dat was wel zwaar. Zo is dat. En dat kun je met volkeren dus ook hebben. En daarom gaat uit elkaar. En ze krijgen hun eigen regering, eigen overheid enzovoort. En dat hebben we besproken in aanleiding van het Noachitisch verbond enzovoort. Wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En dat is algemeen altijd geïnterpreteerd als dat de mens is aangesteld als rechter over de mens. Maar dat gaat alleen binnen een eigen cultuur. En dat je dan ook altijd nog de mogelijkheid hebt om als individu je daaraan te onttrekken. Zoals Berend Botje zeg ik altijd. Dan, u weet wel, dan ga je naar Amerika of waar je maar naartoe gaat. Zuid-Laren lijkt me niet helemaal de goede plek. Maar dan ga je er vandoor en dan zoek je de ruimte of de vrijheid die je dan niet had. En dat kan gebeuren en dat gebeurt hier met Abraham natuurlijk ook. De Heer stuurt hem uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Om hem daarmee los te maken van die traditie van zijn voorvaderen. In allerlei commentaren, waaronder Flavius Josephus, die men toch enigszins serieus zou moeten nemen minstens, wordt dan ook geleerd dat Abraham zich verzet heeft tegen de afgoderij die langzamerhand wel erg zwaar drukte op zijn voorvader en op zijn familie daar in Babel. En dat het de Heer was die zegt, ga er maar uit dan. En die zei, ik zal wel wat anders met je doen, enzovoorts. In hoeverre dat allemaal correct is, weet ik niet. Het doet er ook verder niet zoveel toe. Maar wat er gebeurt, is dat wij van doen hadden tot hier. Tot aan het eind van hoofdstuk 11, althans tot aan hoofdstuk 12. Van doen hadden met individuen en met volkeren. En ik persoonlijk, in mijn gedachten, denk ook in die trant. Je hebt van doen met een bedeling van individuen. En daarna een bedeling van volkeren. Die elkaar overlappen uiteraard. Want ik hoor niet tot degene die zeggen dat als er een nieuwe bedeling ingesteld wordt, dat dan de voorgaande verdwijnt. Het komt over elkaar heen. We hebben er vandaag nog steeds mee te maken. Wij zijn individuen, dragen individuele verantwoordelijkheid. En in tweede instantie, we maken inderdaad ook deel uit van een gemeenschap. Dan wel van een volk, of hoe je dat maar noemen moet. Het zijn twee verschillende dingen. En of wij het nou leuk vonden of niet, of ik het nou leuk vond of niet. Maar in 1964 kreeg ik dan toch zo'n briefje van het ministerie van Oorlog. Oh nee, ministerie van Defensie heette het inmiddels al. En of je maar even wilde melden voor koningin en vaderland en wat het maar was. En zo was dat. Of ik dat leuk vond? Nee. Was het geen traditie in onze familie, maar ja, dat moet dan. Dat is omdat je deel uitmaakt van een volk. Zo gaat dat. Zie? En daarin probeer je dan als individu te overleven. Maar doe maar weer. Hier komen wij vanaf de roeping van Abraham terecht bij wat algemeen bekend staat als, voor zover bekend is, maar als men het begrip kent, dan heet het de bedeling der belofte. De heerschappij der belofte. De huishouding der belofte. De belofte, dan wel de beloften, want het is een verzameling eigenlijk, aan Abraham. Het misverstand is vervolgens weer dat ook deze bedeling ophoudt als één keer Israël als volk verlost wordt uit Egypte. Zo van dat is de vervulling van de belofte aan Abraham. Maar dat is niet zo. Het heeft er wel mee van doen, maar het is er niet de vervulling van. Dat kan ik ook rustig zeggen, want er zijn minstens twee hoofdstukken in de Bijbel die dat uitgebreid uiteenzetten. Dat is Galaten 3 en 4. Waar staat dat de belofte aan Abraham niet vervuld is geworden door de komst van de wet. Sterker nog, de wet voegt er niks aan toe en doet er ook niks aan af, staat er in Galaten hoofdstuk 3. Kortom, die beloften die God aan Abraham deed, die gelden fundamenteel nog steeds. En worden vervuld in Christus. En voor een deel moet dat nog gebeuren in de toekomst. Bestaan die drie bedelingen, om zo te zeggen, bestaan alle drie nog. En duren voort tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Misschien hebben we het er later nog over, want over die beloften moeten we toch uitgebreider hebben. Maar waar het om gaat is dat deze man in ieder geval op het toneel, op het wereldtoneel, verschijnt via de Bijbel. En hetzelfde geldt, maar dan loop ik vooruit op het vervolg hierop. Hetzelfde geldt voor dat volk wat uit Abraham dan geboren wordt. Kortom, die bedeling van de belofte ben ik geneigd te zien als een bedeling van één persoon, één individu. Die eerste vanaf Adam noem ik die van individuen. En daarna die vanaf Noach, die van volkeren. Vanaf Abraham noem ik het die van één individu. En vanaf Mozes noem ik die van één volk. Heb je dat nog? En dus niet omdat God een andere weg tot zaligheid heeft met die ene man, Abraham, of met het ene volk Israël, maar omdat God zijn heilsplan illustreert in of aan Abraham en dat volk wat 430 jaar later uit hem geboren wordt. Het is aanschouwelijk onderwijs. Dat tegelijkertijd het een en ander dus deel uitmaakt van het plan van God. Dat wil zeggen Abraham en zijn roeping van de aartsvaders en Israël als dat ene volk. Natuurlijk maakt dat deel uit van het plan van God, maar het fungeert binnen dat plan van God als het aanschouwelijk voorbeeld. Heb je dat nog? De plaatjes. Er steekt wat achter. U weet hoe dat gaat toch, langzamerhand. Dan citeer ik toch maar Galaten 4 dan. Daar staat: gij die de wet wilt houden en onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet. Want er is in de wet geschreven, en dat is niet eens de Mosaïsche wet, maar ver daarvoor. Er is in de wet geschreven dat Abraham, daar gaat hij weer, Abraham, aanschouwelijk voorbeeld. Dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Eén uit Hagar en één uit Sarah. En de ene heet Ismaël en de andere heet Isaac. En het komt overeen met Sinai en de andere komt overeen met Sion, Jeruzalem. Het eerste is een beeld van de wet en het tweede is een beeld van het nieuwe verbond der genade. Enzovoort, maakt de rij zelf af, roep ik altijd. Als ik in dat schriftgedeelte terechtkom. Maar de strekking daar, binnen het kader van de Galatenbrief, is: de zoon van de dienstmaagd erft niet met de zoon van de vrije. Tot zover het handvest van de rechten van de mens. De zoon van de dienstknecht, van de dienstmaagd erft niet met de zoon van de vrije. Het is aanschouwelijk voorbeeld. Voor degene die onder de wet wil leven. Kennen jullie de wet niet, moet ik dan zeggen? Kennen jullie de wet niet? Ik kan onder de wet willen leven, maar dan erf je niet. Je moet bevrijd worden. Je moet in de vrijheid staan. En Paulus zegt dan: toch wij broeders zijn zonen van Isaac. Zonen der vrije, zoals Isaac was. Zo eindigt die pericoop daar. Nee, het hoofdstuk zelfs. Galaten 4. Enzovoort. Het is aanschouwelijk voorbeeld. En het begint met: Abraham geloofde God, want zo heet dat. Dat staat niet hier, maar dat staat in hoofdstuk 15, vers 6. Abraham geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En onder vers 6 staat dan een verwijzing naar Romeinen 4, vers 3 en vers 9 en vers 18 en vers 22. Maar in ieder geval Romeinen 4. En naar Galaten 3. Dat zei ik u, Galaten 3 en 4. Maar dat is en een verwijzing naar Jacobus 2, vers 23. Want die schriftplaatsen citeren dit vers. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat maakt Abraham tot een voorbeeld. Aanschouwelijk voorbeeld van Gods handelen. En daarmee ook een voorbeeld voor elk mens. Wat je zou doen, maar dat is weer Romeinen 4... is wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Want zo heet dat daar. En de Heer zegt tot de Joden van zijn dagen in Johannes 8. Hij zegt: je roept Abraham aan als je vader, maar gij zijt van je vader de duivel. Als Abraham je vader was, zou je doen wat Abraham deed. En mij geloven dus. Enzovoorts. Kortom, het gaat om het voorbeeld. En vandaar ook hierna dat die episode in Egypte. Egypte is een beeld van de oude wereld. Je moet eruit verlost worden. Babel is een beeld van de oude wereld. Je moet eruit verlost worden. We hebben het erover gehad naar de aanleiding van de torenbouw van Babel en het oordeel dat de Heer daarover bracht. Je moet daaruit verlost worden. En dat herhaalt zich in de volgende generatie met Isaac. Komt ook in Egypte, moet daaruit verlost worden, enzovoorts. En dat is niet de laatste keer dat dat geïllustreerd wordt. Kortom, het is een aanschouwelijk voorbeeld van Gods handelen. En hoewel de geschiedenis van Israël daarna natuurlijk dan toch zo'n 1500 jaar in beslag neemt, vanaf de uittocht uit Egypte, ja, meer dan dat, maar toen maar. Dat is een lange periode, maar niettemin de hele geschiedenis en roeping van Israël wordt feitelijk samengevat in de geschiedenis van de aartsvaders. Zodat je ziet dat wat er verder met Israël gebeurt, dat staat niet op zichzelf, maar het is voorzegd en dus geprofiteerd en geïllustreerd van tevoren in deze geschiedenis van die stamvaders, wij noemen het aartsvaders, de eerste vaders van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. En als God zich bekend maakt aan Israël, dan zegt hij: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als je wil weten wie ik ben, dan kijk je naar wat ik doe en gedaan heb. En ik heb het gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Want dat is waar het over gaat. En tot vandaag zijn ze voorbeelden. En hetzelfde geldt voor de roeping van Israël. De bedoeling van Israël is dat het eveneens uitdrukking geeft aan Gods werk. En dat het illustreert dat als men trouw blijft aan de Heer en zijn woord, of men het begrepen heeft of niet, is een ander verhaal. Maar als men daar trouw aan blijft, zal de Heer zegenen. En zo niet, dan zal de Heer oordelen. En die vind ik wel aardig, die laatste vooral, omdat wij tegenwoordig, mijn zinziens, maar misschien ziet u dat anders, tegenwoordig worden wij overspoeld met het idee van God is liefde. En God is liefde. Nog meer dan Sinterklaas, denk ik wel eens. God, ik vind het godslasterlijk dit. God is liefde en God is zo'n lieve man en die houdt zoveel van je enzovoorts. En waar haalt men die vredesnaam vandaan, die onzin? Het is wel waar, het staat in de Bijbel, maar in de eerste plaats hecht men er een verkeerde betekenis aan. Want God is liefde betekent dat God degene is die de wereld in stand houdt. Dus de eenmakende en eenwordende, maar eenmakende kracht. En een verdeelde wereld wordt verbonden, wordt tot één gemaakt door God. Dat is wat God doet. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is liefde. Al zo lief heeft God de wereld enzovoort. Hij maakt eenheid. En wat de gemeente betreft in onze dagen, dat is wat hij doet. En wat de zondaren betreft en de zonde, zondaren zal ik niks van zeggen, maar God haat de zonde en hij brengt een oordeel over de zondaar, over de goddelozen, de onrechtvaardigen en wat. Sterker nog, dat heeft hij al gedaan. En dan kun je wel zeggen, God is liefde. God heeft u ter dood gebracht, officieel. God wil niks van u weten, u bent een zondaar en daarmee is het uit. Eén is voor allen gestorven en dus bent u gestorven. Dat is wat zwart op wit in de Bijbel staat. U bent dood. Zie? En als u wilt dat het anders wordt. Wel, al zo lief heeft God de wereld dat gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Aan de rechterhand Gods namelijk. Verhoogd, net als de slang in de woestijn, verhoogd. Tot in de hemel zelf, omdat er ieder die naar hem opzit, ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Kortom, je bent dood voor God, je bent dood en begraven, maar als je leven wil hebben, kan dat. En daarna geldt, God heeft je lief. Dan ben je een kind van God, dan leef je uit wat God je geeft en word je opgeleid naar de zoonstelling waartoe wij als gelovigen uit onze bedeling geroepen zijn. Dat is Bijbelse waarheid. Want God is liefde, maar God is een rechtvaardig God en God houdt zich aan zijn woord. En die zegt, ik zal de goddeloze verdoen. En dat is wat het is. Je kunt wel roepen, God is liefde, maar je moet niet Bijbelteksten uit hun verband rukken en er een eigen betekenis aan geven. En daarmee andere schriftplaatsen laten liggen. Men zou God moeten geloven op zijn woord. En God rekent geloof tot gerechtigheid. Dan krijg je gerechtigheid. Je krijgt niet geloof, je krijgt gerechtigheid. Dat is wat het is. En zo staat het hier dan ook. Maar aan Israël worden geïllustreerd ook de vergevensgezindheid van de Heer. Ook inderdaad wat ik nu uiteenzette. Zomaar in een paar zinnen. Want Israël. Och, laten we dan maar wat dichter bij huis blijven. Laten we dan maar gewoon zeggen het Joodse volk. U weet toch hoe het met het Joodse volk en met de Joodse staat gegaan is. Die is verwoest geworden. Jeruzalem en wat het maar was. In de tijd na de kruisiging van de Heer Jezus. Toch? In ieder geval daarna. Op grond van ongeloof. Het was ook aangekondigd. Reeds in het Oude Testament, maar ook door de Heer zelf. En toch is aangekondigd dat ze één keer tot geloof zullen komen. Dan zal de Heer hen terugverzamelen en herstellen enzovoorts. En in dat verband lees je dan in het Oude Testament in Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. abusievelijk gelezen als een lichamelijke opstanding uit de dood. Want daar gaat het niet over. Maar het is een uitspraak over wat je moet noemen de wedergeboorte van een Joodse staat. En daarom moet ik mezelf snel corrigeren, omdat in het schriftgedeelte zelf, Ezechiël 37, staat dat het niet een Joodse staat is, maar een Israëlitische. Alle stammen van Israël, de 2 in de 10, Juda en Ephraim. Dat is het tweede deel van Ezechiël 37, vult er meteen aan. En ook mocht u gedacht hebben, zoals velen ook christenen denken, dat er in ieder geval dan toch een einde gekomen is aan het nationale bestaan van de 10 stammen van Israël, van de 10 stammenrijk, moet ik u zeggen dat daar net zo goed rechtstreekse profetieën over zijn, die zeggen, waaronder Ezechiël 37, dat de Heer er alsnog een keer in zal brengen en dat men hem zal aanroepen en dat de Heer hen zal verzamelen uit al de volken waarin hij hen verstrooid heeft en uiteindelijk zal brengen in het land enzovoorts. Het staat al in Deuteronomium. Heb je die nog? En het wordt in Genesis al geïllustreerd. Op verschillende wijzen. En hoe dan? Ja, oké. We hebben nog een paar hoofdstukken in Genesis. Dus daar hebben we het dan nog wel over. Maar waar het me om gaat, is dat de roeping van Abraham een roeping is van 1 persoon en zijn onmiddellijke afstammelingen op het wereldtoneel als aanschouwelijk voorbeeld voor ons nog steeds en tot aan de jongste dag aan toe en misschien daarna ook nog wel. En datzelfde geldt voor dat ene volk wat uit hem zou voortkomen. En dat wordt geacht te illustreren wat al eerder geïllustreerd was. Namelijk, die aartsvaders hadden 2 zonen en het eerstgeboorterecht gaat naar de een of naar de ander, maar enzovoort. En daarna komt het volk Israël, bestaat ook uit 2, de beide huizen van Israël. En ook die worden verwisseld onderweg. Dat is wat God doet. En mocht u denken dat in de laatste 2000 jaar dat we toch verbazend weinig, ik bedoel niks, van God gehoord hebben, omdat hij geen rechtstreekse profeten meer zendt, moet ik u zeggen, dat is ook zo, maar we hebben daaraan voorafgaand deze oud-testamentische geschiedenissen die van tevoren geïllustreerd en geprofeteerd hebben dat het zo zou gaan in onze tegenwoordige tijd. Gisteren vroeg mij iemand, ja, maar er staat toch in Timotheus God is geopenbaard in het vlees. Toen moest ik zeggen, ja, dat staat er niet. God is geopenbaard in het vlees. Bovendien, de zin is als volgt. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees. En zo gaat die zin verder. 7 zinnetjes van die naad. Maar moet je eerst uitleggen dat het woord God daar niet staat en dat het niet gaat over God geopenbaard in het vlees. En dat God nooit geopenbaard is in het vlees trouwens. Überhaupt niet. Verborgen, dat is wat velen denken dat gebeurd is. Maar geopenbaard in het vlees dan toch echt niet. De vragensteller in kwestie had het dan ook over een vermomming. Dat God kwam in een vermomming. Nou ja, dat is dan toch niet geopenbaard in het vlees. Moet je het ook niet aan die tekst ophangen, toch? Nou, dat gaat zo niet. Maar je moet dan eigenlijk uitleggen wat zo'n vers dan wel zegt. De verborgenheid der godzaligheid is, en er komen 7 dingen. Leg dat dan eens uit. En dan heb je een veel groter probleem nog, want het begrip verborgenheid kent men helemaal niet. En toch, daar gaat het over. En dan zijn er weer mensen die zeggen, dus staat het niet in de Bijbel, althans niet in het Oude Testament, want het is verborgenheid. En dan zeg ik, nou ja, daar staat het nou juist wel, want als het dan ergens verborgen is, dan is het in het Oude Testament. En is het in deze geschiedenissen van de aartsvaders en in de geschiedenis van Israël. God heeft het vastgelegd. Maar dan moet je het dus wel serieus nemen. En niet wegredeneren. En zeker niet ethiek gaan bedrijven en toepassen op mensen die al lang zijn overleden, waarbij toch al niks meer uitmaakt. Maar integendeel, men zou die geschiedenissen moeten lezen en zich afvragen, waarom staan die dingen in de Bijbel? En waarom zijn die dingen hen overkomen? Hebben jullie dat nog? Deze was uit 1 Korinthe 10. Die zoek ik even op en dan gaan we eerst pauzeren. Anders vergeet ik hem, maar 1 Korinthe 10. Waar Paulus schrijft aan de Korintiërs: jullie kennen toch de geschiedenis van Israël, de uittocht uit Egypte, doortocht door de zee, doortocht door de woestijn, drinken uit de steenrots, manna uit de hemel, weet je toch? Nou, 1 Korinthe 10 vers 11. Deze dingen alle, let op alle, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Dus niet, dit zijn verhaaltjes tot voorbeelden, want zo wordt er soms ook over gedacht. Het is niet echt gebeurd, maar het zijn verhalen voor onze lering. Deze dingen zijn hun overkomen. Het is dus geschiedenis, maar het is hun overkomen tot voorbeelden. Zie? En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Ze zijn hun overkomen en ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons over of op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen, ons die leven in deze tijd waarin de tegenwoordige eeuw nog voortduurt, maar waarin de toekomende eeuw al begonnen is. Dat wil zeggen, de einden der eeuwen. De overgang van Oud Testament is naar tijd naar het koninkrijk dat geopenbaard zal worden enzovoorts. Maar het gaat maar om die uitspraken. Ze zijn hun overkomen tot voorbeelden. Dat is de functie waarin God eerst de aartsvaders en daarna dat volk, dat ene volk Israël dat daaruit voortkwam, gezet heeft. Tot voorbeeld. Of dat een bevoorrechte positie is of niet, het schijnt van wel, omdat het volk dan door God specifiek voor een bepaald doel gebruikt wordt. Maar het betekent ook, het zijn niet alleen positieve, het zijn ook negatieve voorbeelden. Het zijn in het algemeen illustraties. Zoals Mozes het zegt in Deuteronomium, wanneer al deze dingen over je gekomen zullen zijn, deze zegen of deze vloek, gelijk ik u heden gezegd heb, enzovoorts. Of zoals Anatevka, voelde je hem komen? Zoals Anatevka, zo heette die niet, maar Tefje. Ik weet niet precies wat de Nederlandse vertaling is, maar die bad tot de eeuwige, als Jood weet u wel. Ik weet dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kan u nou niet eens voor een poosje een ander volk uitverkiezen? Hij zag het niet als een zegen. En dat schijn je dan te mogen zeggen, want het is in die musical ook mee opgenomen. Dus vooruit maar weer. Kunt u niet eens een poosje een ander volk uitverkiezen? Want het is niet maar een voorrecht. Het is het wel, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Zie? Ik zeg het maar even, dat geldt ook voor ons koningshuis. Het is een bevoorrechte positie, maar het brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Enzovoorts. Maar dat is altijd zo, met bevoorrechte posities. Ja. Het mogen duidelijk zijn dat hier in Genesis 12 bij Abraham, wij staan op een belangrijke kruising in de geschiedenis. Dat wil zeggen een belangrijke historische gebeurtenis, waarbij de Heer en familie en daarmee uiteindelijk een heel volk afzondert van de rest. Want dit loopt natuurlijk uit op Exodus 19, 20. De roeping van Israël als koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarvan Petrus dan zei dat dat impliceert dat dat volk geacht wordt te verkondigen de deugden des Heren. De deugden namelijk desgene die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De terminologie is gekozen door Petrus omdat hij diezelfde woorden op onze dagen van toepassing brengt. Maar het neemt niet weg dat het oorspronkelijk de woorden zijn uit Exodus 19, meen ik, waar ze van toepassing zijn op Israël, zoals, denk ik, toch wel redelijk algemeen bekend. Want wij kennen Israël als uitverkoren volk. En die uitverkiezing stamt officieel van Exodus 19... waarbij Mozes verschijnt voor de Heer en op de Sinaï. En dan moet Mozes namens de Heer deze dingen aan Israël zeggen. Indien gij mijn naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn schat, mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, namelijk een heilig volk zijn. Enzovoorts. Een heilig wil zeggen een volk om God te dienen. Dit was Exodus 19. Specifiek vers 5 dan en 6. Maar dat is de uitverkiezing van Israël. Niet omdat Israëlieten in de hemel zouden komen of wedergeboren zouden worden of behouden zouden worden in het algemeen, of wat je er maar onder verstaan wil. Maar hiermee wordt Israël aangesteld in een functie, in een ambt. Dat van koning en priester. Het is het koninklijke, het priesterlijke volk. En het volk stamt officieel van Abraham, Isaac, Jacob. En Abraham was een koninklijk iemand. Uit de lijn die hier in Genesis 11 natuurlijk gebracht wordt via Noach tot op Abraham. Daar gaat het om. En uit Abraham wordt die koninklijke familie als het ware gebouwd tot een koninklijk volk. En dat is nog krap gezegd, want u weet dat Abraham genoemd wordt Abraham, want zei de Heer, ik zal u maken tot vader van vele volken. Toen zei iemand, nou niet maar één iemand, maar het is een hardnekkig misverstand, die zei, ja, dat zijn ook de Arabische volkeren via Ismaël. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, historisch. Maar er staat tegenover dat dezelfde woorden herhaald worden aan Isaac en aan Rebecca en aan Jacob. En verder weet ik het niet. Lea en Rachel weet ik niet. Maar en aan Ephraim vervolgens nog. En dat is Ephraim is dan maar één van de 12 zonen van Jacob. Die zou worden tot een menigte van volken. Nou ja, tot een volheid van volken. Of wat er maar precies staat in de grondtekst. Met andere woorden, die belofte van vader van vele volken heeft niet betrekking op de Ismaëlieten of de Edomieten. Het heeft betrekking op Israël. De Israëlitische volkeren, die inderdaad volkeren geworden zijn. Alleen wij zitten met het probleem dat men ons wijsgemaakt heeft dat Israël, dat is Juda. Wat absurd is, en daarom, ja, ik weet dat het soms grof klinkt, maar het is nog eenmaal absurd. Juda was één van de 12 stammen van Israël, Juda. U weet wel, Ruben, Simeon, Levi, Juda, enzovoorts. Toch? En voor zover het Joodse volk van Juda komt, is het omdat het Joodse volk geacht wordt af te stammen van het tweestammenrijk van Israël, zo noemen wij dat. Dat heette Juda. De twee stammen, nou ja, dat moet je niet al te strak nemen, maar dat zeg ik elke keer. Ik kan het niet elke keer herhalen, want ja, die twee stammen zijn de Juda en Benjamin, maar de meeste Benjaminieten kom ik tegen bij de 10 stammen en niet bij Juda. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Alleen het grondgebied van Benjamin wordt gerekend tot het tweestammenrijk. En de enige Benjaminiet die je daarna nog tegenkomt, de enige Benjaminiet die je daarna nog tegenkomt, is Paulus. Maar alleen. En Benjaminieten, die kom je hoofdzakelijk tegen, nou ja, bij de Belgische stammen der Belgen. Ja, die term is weer uit Julius Caesar, maar ik ga dat allemaal nou niet uitleggen. Maar je komt ze tegen onder de 10 stammen van Israël, want ze zijn namelijk ook weggevoerd in Assyrische ballingschap. In hoge mate. Het grootste deel van het tweestammenrijk is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En wat er toen nog over is, stonden de Assyriërs voor de poort van Jeruzalem. Dat was ongeveer het laatste wat er nog over was. Van het tweestammenrijk zelfs. En die legers zijn verdwenen in de tijd. Er zijn verhalen over in de Bijbel enzovoorts. Daar kom je ook voor de eerste keer het begrip Joods tegen. En dat is hun taal. In een Joods. En was het Sanherib of zo? Ik, die naam willen we nog niet. Hè? Rapsake, ja. Die naam kan ik natuurlijk niet onthouden. Bij Rapsake denk ik altijd aan carnaval. Hoe dat komt, weet ik niet, want ik heb niks met carnaval. Maar ja. Toeba. Maar dat wil zeggen, ook de 10 stammen zijn weggevoerd. Ook het grootste deel van de 2 stammen, de steden van Juda, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En dus maakt deel uit van wat wij dan de 10 stammen noemen. En zo is het gekomen. En daarna komen we ze vanzelf tegen in de geschiedenis en in de historieboeken. Maar dat ga ik allemaal niet vertellen nu. Ik probeer alleen maar te zeggen dat we hier van doen hebben met een volk dat door de Heer geroepen is om hem te dienen. Dat is wat het is, ook in negatieve dingen. Het is uitverkoren voor een bepaald doel. En verder horen we van andere volkeren heel weinig. Hooguit horen we wanneer ze met Israël iets te maken hebben omdat het oorlog is of wat dan ook maar. Maar daar blijft het ook gewoonlijk bij. Want wij volgen deze geschiedenis van Israël omdat die profetisch van aard is en vooruitwijst naar de komst van de Messias. En bovendien, een van de belangrijkste functies van Israël als volk, dat is dat volk onder de huishouding, de heerschappij, Mashiach. Onder de heerschappij van de wet, het is dus de bedeling van de wet ook, vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de kruisiging feitelijk. Dat is hoe God illustreert voor Jean et allemaal dat wet niet werkt. Oké, er staat ook zwart op wit in de Bijbel dat wet niet werkt. Dat het namelijk een bediening des levens zou moeten zijn. Want het heet, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. In het Nieuwe Testament aangehaald, maar het komt bij Mozes vandaan. Maar aan de andere kant wordt gezegd, dat werkt niet, het kan helemaal niet. De mens kan er zich niet aan houden en daarom is het precies het tegenovergestelde. Namelijk een bediening des doods. Met op de zijlijn. En als er echt een wet was die kon zalig maken, dan zou daarnaast niet ruimte geweest zijn voor een nieuw verbond. Dan zou God niet gesproken hebben over een nieuw verbond in Jeremia 31. Dat is hoe het Nieuwe Testament erover spreekt. En wij weten het zeker, want wij zien dat aan het Joodse volk ook. Wat heeft het hen gebracht? Oké. Tot in de Babylonische ballingschap hebben ze afgoden gediend. Op een enkele opleving na onderweg dan. Maar afgoden gediend. Sinds de Babylonische ballingschap of in de Babylonische ballingschap is de afgoderij afgeschaft. En is het judaïsme ontwikkeld. Dat is de Joodse godsdienst waarvan men abusievelijk denkt dat die bestond sinds Mozes. Maar het is helemaal niet zo. Dat is pas sinds Babel. Maar goed. Maar wat leert het ons? Dat het Joodse volk absoluut geen zegeningen gebracht heeft. Men kent de geschiedenis van het Joodse volk sinds Babel. Oké, men is daaruit teruggekomen. En sommigen zeggen dat is de vervulling van Gods beloften omtrent een herstel van Israël. Nou, kijk dan de geschiedenis maar na. Binnen de kortste keren krijg je de meest lugubere periode uit die van de Joodse staat. In de dagen van de van Antiochus Epiphanes en de zogenaamde Maccabeeën, de Hasmoneën, of hoe men ze maar noemt. Enzovoort, dat is niet best. En toen kwam de tijd van de Heer Jezus enzovoort. En u weet waar het op uitgedraaid is. Opnieuw een verwoesting van Jeruzalem en een verwoesting van de Joodse staat. En verder worden wij er dagelijks nog mee overvallen dat de Joden altijd vervolgd zijn geworden. Men probeert het ook speciaal de christenen in de schoenen te schuiven, zodat als wij ons christen noemen, dan zijn wij schuldig aan jodenvervolging enzovoorts. Nee, dat er christenen schuldig zijn aan jodenvervolging, Ja, maar niet alleen christenen. Bovendien, het is, jodenvervolging is uitgevonden door de Perzen. Door de Meden en Perzen. Dat was in de ballingschap. Dat weet u toch, u kent de geschiedenis van Esther toch? Nou ja, we moeten het daar ook niet verder over hebben. Maar wat heeft het hen gebracht? Paulus zegt, ik geef hen getuigenis dat zijn ijver hebben tot God, maar niet met verstand. Dank u. Ja, als iemand er verstand van had, dan was hij het. Men lezen Galaten 1. En hij zegt, ik geef hen getuigenis dat zijn ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Hetzelfde had hij ook kunnen zeggen van Athene. Hij zei, dat zei hij ook, maar iets anders. Hij zei, ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Die zin mag u redenkundig ontleden. En dan hoor ik volgende keer wel wat hij ervan terechtgebracht heeft. Maar doe maar. Maar jullie missen er één. Dus die met verstand, die onbekende God, die kennen jullie niet, die predik ik. Enzovoorts. En wat de Joden betreft, ze zoeken uit de wet gerechtvaardigd te worden, maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat men gerechtvaardigd zou worden uit het geloof. Hoezo? Nou, dat vertelt Mozes toch in Deuteronomium 30. Zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Dus ja. En wat illustreert het nog meer? Dat de wet blind maakt, in het algemeen, en dus blind maakt voor de waarheid. Dat is de demonstratie. En dat geldt niet maar voor de Mosaïsche wet. Dit is aanschouwelijk voorbeeld. Daar heb ik het vanavond over. Hè. Dit is voorbeeld. Het geldt voor elke religie. Men raakt de waarheid kwijt. Op welke manier dan ook. Als men zich overgeeft aan, als men zich bindt, ligaren van religie. Als men zich bindt aan leefregels, want dat is eigenlijk wat het woord ook historisch betekent. Dus, de term vindt zijn oorsprong in de kloosterorden enzovoorts. Waar men zich verplichtte om volgens bepaalde dagindelingen te leven. Naar bepaalde voorschriften enzovoorts. En dan was men religieus. Tegenover seculier, dat was anders buiten het klooster. Hè. Dat is de historische achtergrond van de term. Maar het woord is natuurlijk toen niet uitgevonden. Het woord betekent wat het altijd betekende. Het is bindend. Het legt de mens beperkingen op. Daarna raakt hij gefixeerd, als hij dat al niet was, op gedrag. In onze samenleving vind je dat ook. Gedrag. Mensen zijn tegenwoordig niet psychisch gestoord, ze zijn gedragsgestoord. En men probeert ze te temmen en bepaald gedrag aan te leren, voorbijgaand aan wat erin zit. Heb je interview met André Rieu gehoord gisteren? Nee? Oh. Ik ook niet. Het grootste deel al wel. De rest ga ik nog beluisteren. Want ik vind het toch wel interessant hoe de man nou vertelt. Van ja, wij, in onze jeugd werden wij opgevoed streng. Streng, we mochten niks. Nou ja, alles werd gecontroleerd enzovoort. Dat betekent dus, wij waren gevangenen. En André zegt, ja, dat in die dagen deed men het zo. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. En dan heeft hij het nog over Maastricht. Terwijl ik dan denk meer aan het noordelijke deel van Nederland. Maar dat was in de Calvinistische wereld niet veel beter. Streng. Maar men raakt dan van slag. Men weet daarna niet meer wie men is. Men raakt zijn identiteit kwijt. Want ja, je wordt getemd. Je wordt Er wordt een bepaald gedrag bijgebracht. Je krijgt dus gewoon dwangneurosen, daar komt het in de praktijk op neer. En dan ben je psychiatrisch patiënt en dan moet je 4 jaar in therapie, zei André Rieu. Notabene. Al moet ik toegeven dat discipline natuurlijk een groot goed is als je viool wil leren spelen. Maar dat zeg ik maar even de kantlijn. Maar ja, meen ik serieus. Daarom leer ik het nooit. Maar toe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Wat geïllustreerd wordt in die geschiedenissen is Gods werk. Maar ook de relatie tussen wet, zoals die lag op het volk. Wet is voor een volk. Vandaar dat de Heer een volk doet geboren worden om het aan te illustreren. Maar wet, maar ook beloften eerst met betrekking, laten we maar weer zeggen, met betrekking tot de komst van de Messias. Want dat is het dan toch, de beloften aan Abraham zijn in hoge mate herhaling van beloften aan Noach. En zeker en in de eerste plaats van Adam. We hebben het er nog niet over gehad, maar daar komt het in de praktijk op neer. Het is misschien wat breder, het is een uitwerking, maar fundamenteel is het volstrekt hetzelfde. En in het Nieuwe Testament worden dan deze twee beginselen van beloften, dat geeft toch hoop, dat is de bedoeling ervan. En van wet, die geeft namelijk geen hoop, omdat het onmogelijk is om als bediening van leven, als middel tot leven, die twee dingen worden tegenover elkaar gezet, systematisch in elk geval, in Galaten 3 en 4, dat zei ik u. En aan de hand van voorbeelden ook van deze aartsvaders, die heb ik u net ook genoemd. De slaaf en de vrije enzovoorts. Kortom, wat wij nodig hebben, zegt het Nieuwe Testament, is niet wet. Wat wij nodig hebben is beloften Gods, waar we ons vertrouwen op stellen. Zie? En in het Nieuwe Testament kom je ze dus ook tegen. In Johannes 1 meteen van, we hebben dien gevonden over wie de profeten gesproken hebben, de Messias, enzovoorts. U weet wel, Nathanael en wat het maar was. Of de Emmausgangers. Wij dachten dat hij was diegene die Israël verlossen zou. Dan kennen ze toch de belofte Gods en verwachten ze dat ook. Dat geeft hoop. Alleen ze hadden niet gerekend op dood en opstanding. Want ze waren traag om alles te geloven wat de profeten gesproken hadden. Maar het was hoop. En dan de Samaritaanse vrouw, om hem wat te noemen. Ik ben er toch in Johannes. Dat is, bent u misschien de profeet? Want we weten dat een profeet zal komen en dat de Messias komt. En die zal ons alle dingen verkondigen. En die zei dus gewoon dat die beloften aan Mozes, over een profeet als Mozes, dat die betrekking hebben op de Messias. Zij die Samaritaanse vrouw notabene. Enzovoorts. Zijn beloften dus. Dat is waar het om gaat. En dan heb je in het Oude Testament Daniel, die dan leest over dat 70 jaren zou de ballingschap duren. Ik zeg het met opzet onnauwkeurig nu, maar populair dan maar. 70 jaren zou het duren, die tijd is bijna om. God heeft beloofd, dus nou moet er wat gaan gebeuren. Enzovoorts. Heb je dat nog? En Mozes, die in de tijd omkeek naar zijn broeders in Egypte die in slavernij waren enzovoort. Van Mozes lezen we dat hij toen hij die Egyptenaar sloeg, dat hij hoopte en meende en verwachtte dat de Israëlieten in hem de beloofde verlosser zouden herkennen. Omdat God immers beloofd had dat het vierde geslacht uit Egypte verlost zou worden. Toch? Of althans dat men na 400 jaar na de belofte aan Abraham, of hoe dat maar heten mag, want ik heb het er nou nog niet verder over. Kortom, dit was de tijd daarvoor. En Mozes wist dat, Mozes geloofde dat, maar het volk niet. En dat is waar het om gaat, hè. Wat ons op de been houdt is niet dat wij een wet hebben zodat we weten wat we doen moeten. Wat ons op de been houdt, letterlijk wat ons op de been gebracht heeft, zijn de beloften Gods. Zie je? En daarom staat er in Romeinen 8, wij zijn in hoop zalig geworden. Want wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Enzovoorts. Of in Titus 2, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus die, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En dat berust op de beloften aan Abraham, die dan in onze dagen nog het een en ander aangevuld zijn geworden en verder toegelicht. Maar het is toch wat Paulus in Romeinen of in Galaten 3 systematisch uiteenzet. Hij zegt, je had eerst de belofte, 430 jaar later komt daar de wet bij. Die doet de belofte niet teniet. Die vult er ook niks aan bij aan. Die staat er gewoon naast, heeft er niks mee van doen. Alleen het vervelende van de wet is dan nog dat de heerschappij van de wet de vervulling van de beloften van God tegenhoudt. Want eerst moet die wet verdwijnen. En hij zegt, dat is gebeurd door de dood van de Heer Jezus. En met als doel dat de beloften aan Abraham alsnog vervuld zouden worden. En hij zegt, dat gebeurt in onze dagen, want wij hebben deel daaraan, aan de vervulling van die beloften. Wij zijn namelijk de eerstelingen daarvan. Er komt nog veel meer, in de dagen van de wederkomst uiteraard, maar wij zijn eerstelingen van de vervulling van die beloften. En vervolgens betekent het ook nog, maar dan kom je in Hebreeën terecht, dat het nieuwe verbond, want daar leven wij onder, dat het nieuwe verbond beschouwd moet worden als de vervulling van het verbond der belofte aan Abraham. En dat in die tussentijd ligt daar ergens ook de wet, maar die kwam later en is inmiddels ook verdwenen. Heb je dat nog? En in de geschiedenis hebben Abraham en dat ene volk, of die menigte van volken die uit hem voortkwam, al die Israëlitische volkeren, nee, al die Joods, maar ook Kelto-Anglo-Saxische volkeren, er zijn er nogal wat, koningen, koninkrijken, wat het maar was, die hebben maar één functie, namelijk te demonstreren het werk Gods. En voor zover de gemeente daar deel van uitmaakt of voortkomt uit Israël, de gemeente is ter demonstratie van het werk Gods. Dat weten we zeker, want er staat in Efeze 2 bijvoorbeeld, dat de gemeente is, dat wij dus met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij, Christus, of dan wel God, zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid Gods over ons in Christus Jezus enzovoort. Wij zijn een toonbeeld van wat Gods genade vermag. Alleen de gemeente is nog niet voltooid. Dus, maar niettemin, ook in onze dagen is dat al zo en het zal tot de lengte van jaren in de eeuwigheid blijven. Als je vraagt wat kan genade doen, wat is de kracht van genade, wat werkt het uit, dan is het de gemeente. Maar de gemeente is dan ook officieel een gemeente van eerstgeborenen met een Israëlitische achtergrond. Ik kan een mooie moderne term gebruiken die iedereen tegenwoordig geacht wordt te kennen. We hebben een Israëlitische achtergrond. De gemeente heeft een Israëlitische achtergrond. Ook met al die heidenen die zijn komen aanlopen, bedoel ik, maakt niks uit. Het is een Israëlitische achtergrond. Zo goed als het Nederlands elftal. Moet ik nog meer zeggen? Een Nederlands achtergrond heeft. Doe maar. Ja, zo liggen die dingen toch? Toonbeeld. Want het gaat om wie God is en wat hij doet. En in al die volkeren is dat moeilijk te volgen. Maar in Israël is het te volgen, tot vandaag. Zelfs via de beide huizen van Israël. En daar dient het voor. Deze gedachtegang is trouwens ook echt niet nieuw. Ik herinner mij, mijn vader gebruikte dan de uitdrukking uit Psalm, laat ik die dan nog even noemen. Uit Psalm 103 is het, meen ik. Ja, uit Psalm 103. Vers 7. Hij heeft Mozes zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israëls zijn daden. En hij las hem alsof er staat dat Gods wegen en Gods daden bekend gemaakt worden via en in. En niet maar aan, maar in en via Mozes en Israël. En dat het idee is dan natuurlijk dat dat dan toch is onder de wet. Maar ja, dat valt nu eenmaal samen. Oude Testamentische geschiedenis van Israël valt samen met de heerschappij van de wet. Maar het, of je dat erin moet lezen, weet ik niet. Maar het is in ieder geval waar. Want ook de geschiedenis van Mozes zelf, zomaar aan het eind van de avond roep ik dat ineens. De geschiedenis van Mozes zelf is daar de uitbeelding van. Is in de eerste plaats dat hij mocht niet geboren worden, maar hij werd toch geboren. Het is een discussie over wiens kind het eigenlijk is, wiens zoon hij is. Hij verdwijnt in het water en komt er weer uit. Het is een beeld van dood en opstanding, dan wel van doop. Wordt verhoogd, komt aan het hof van de farao enzovoorts. En zou dan de verlosser moeten zijn na verloop van enige tijd. En dat wordt hij niet, want men wil hem niet. Dus dan moet hij vluchten, omdat hij verworpen wordt, zelfs door zijn eigen volk. En komt dan in het buitenland terecht waar hij een kudde heeft. U begrijpt toch waar we nu zijn ongeveer?
Ja.
Bij de gemeentelijke periode, een kudde van Jetro in Arabië, in Midian, dat zijn wij, feitelijk. En na verloop van tijd vindt de wederkomst van Mozes plaats, toch? Dan stuurt de Heer hem alsnog. En dan is hij niet alleen koning, maar priester ook, dat is zijn broer namelijk. Aaron, en, toch? En ja, nee goed, en dan verschijnt hij... voor de farao, let my people go, or let my people go. En dan, maar dat is een beeld van de wederkomst van Christus, enzovoort. En het verlossingswerk door Mozes gedaan, heeft dus een onderbreking waarin hij wat anders deed. En dit is in het kort, schematisch, de geschiedenis van de Heer zelf uiteraard. En dat is niet, ik roep dat nou zomaar, maar ja, maar dat herhaalt zich bij die aartsvader steeds, ook in verschillende aspecten. Maar het gaat erom dat die structuren van Gods handelen in de geschiedenis vast liggen. En of je ze herkent als ze uitgevoerd worden in het groot, dat weet ik dan niet. Maar ze worden dan toch in het klein en samenvattend vastgelegd in deze geschiedenissen van de aartsvaders. En van nog veel meer natuurlijk, want het geldt voor zoveel belangrijke figuren uit de hele Bijbelse geschiedenis. Ze zijn historische personen, maar ze hebben een profetische functie. Zelfs als het eventueel over volstrekt ongelovigen gaat. Dan nog vervullen ze een profetische functie. Heb je dat nog? Nou ja, iemand als Kores, Cyrus, die de Joden toestemming gaf om vanuit Babel weer terug te keren, om Jeruzalem te bouwen. En, om terug te keren naar Jeruzalem en het land te bewonen enzovoort. Daarvan staat dat hij een type is van Christus zelf. In de uitspraken profetisch over de komst van die Kores in Jesaja 40, of is het 42? Jesaja 42 is het, geloof ik. Dat zijn uitspraken over Kores heen en ze gaan over de Heer Jezus Christus. Die Israël weer verzamelen zou enzovoorts. Ik roep maar wat. Die geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis steekt zo in elkaar. Sommigen hebben dat gezien en zeggen, ja, dat betekent dat het kunstmatig in elkaar gestoken is. Maar dan zeg ik weer, ja, maar aangezien niemand die dingen weet... En niemand kent, je hoort er ook nooit iemand over, hebben ze dat dan toch wel erg dom in elkaar gestoken. Tenzij dan dat het de bedoeling was. Zo, dat als je dat oppervlakkig leest, iemand zei, ja, hij heeft belangstelling voor hij heeft de hele Bijbel gelezen hoor. Ja, daar schiet je niks mee op, de hele Bijbel lezen. Toch? Het moet wat meer zijn dan dat. Het moet zijn de waarheid willen weten. Enzovoorts. En als je dat belangstelling hebt en je afvraagt, wat is dit, wat moet dit, waarom staat het en wat moet ik ermee? Ja, dan kom je tot dit soort conclusies. Maar anders blijft het een gesloten boek vol met verhalen waar je niks mee kunt. En waarbij het ook helemaal niet uitmaakt of het echt gebeurd is of niet. Maar het is echt gebeurd. En het is bovendien nog illustratief voor wat er echt gebeuren zou en wat er gebeurt in onze dagen enzovoorts. Nou, meer daarover een volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van dat profetische woord dat zeer vast is. En wij danken u dat dat profetische woord... mede daarom zo rijk is, omdat u voortijds niet alleen veelmaal, maar zelfs ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebt. En we danken u daarom dat wij op al die bladzijden van dit heilig woord u zien. En leren verstaan dat u achter deze geschiedenissen zit en dat dat woord niet anders is dan uw openbaring. Dat wil zeggen de uitdrukking van wie u bent en wat u doet. En terwijl wij leven in een duistere wereld, danken we u dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden. Dat u ons uw geest hebt gegeven die alle dingen doorzoekt. En die ons leiden zou in heel de waarheid, namelijk in heel uw woord. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En we bevelen ons bij u aan. Opdat ook in deze vreemde tijden en in wat voor omstandigheden wij ook verkeren, wij onze kracht mogen ontlenen aan die beloften die u ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We mogen leven in het besef dat wat ons ook overkomt, wij hebben een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En u bewaart ons voor die erfenis, want dat is wat u beloofd hebt. Daarom, op grond van die beloften, wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.